Wat ontzettend fijn om bij jullie te mogen zijn deze morgen. Het is alweer 2018, ik heb het even opgezocht wanneer ik hier voor de laatste keer was. En sindsdien zit er wat meer haar aan de onderkant van mijn hoofd. En dat is alleen maar ter compensatie omdat het aan de bovenkant iets wat terugtrekt. En mijn broer die voegt er ook altijd liefdevol aan toe. Het is eigenlijk ook heel bijbels om een baard te hebben. En het is eigenlijk heidens om je kin te scheren. Dus ik weet niet of ik gelijk hier mensen al beledig zo aan het begin. Maar de naam is dus Wouter Banstra en misschien even fijn om voor te stellen uit Friesland. Sneek is de gemeente waar ik sta als voorganger sinds 2012. Dus ik ben nog korter voorganger daar dan Marco hier volgens mij. Hè? Ja, oké. Okay, ja. Ik ben gitaarleraar in het dagelijks leven, 2 dagen per week en 3 dagen per week dus dominee. Conservatorium gestudeerd in Zwolle en sinds vorig jaar regio-coördinator van Unie-ABC... Regio Noord-Nederland. Ik zag ook dat jullie als gemeente bezig zijn in het proces om je aan te sluiten bij de Unie-ABC. Wat ik van harte ondersteun natuurlijk, omdat ik denk dat het ook belangrijk is om als lokale kerk je aan te sluiten bij een landelijk orgaan en ook bovenlokaal te denken. Getrouwd met Lia, 39 jaar, we hebben 3 kinderen. Sinds vorig jaar ook een pleegjongetje die langdurig zal blijven, wat we een ontzettende zegen vinden om te mogen doen. En vervent watersportliefhebber. Nou, daarbij en dwars door alles heen een actief volgeling van onze Heer Jezus. 1,86 meter, schoenmaat 45, nog vragen verder? Nee? Mooi. Gaan we los. Lieve mensen, tijdens de gitaarlessen ben ik ook in gesprek met mensen. En dat is dan een mooie bijvangst natuurlijk als dominee, als je theologie hebt gestudeerd. Maar niet voltijd dominee bent, ook nog ander werk doet. En zo mag ik met mensen onderweg zijn en een beetje gitaar spelen ook met ze. En zo heb ik op de woensdags een pracht vent op les. Deze beste man is 74 jaar en toen hij 72 was, zei hij, nou heb ik mijn hele leven lang gewerkt. Nu wil ik gitaar leren spelen. Ik heb er nu tijd voor. Dus als jij nog geen 72 bent en je denkt, ik ben te oud om nog iets te doen, niet waar. Als jij nu nog iets wilt gaan proberen, doe het. Want deze beste man is nu 74 en hij kan al een beetje spelen. Hartstikke leuk. En ik heb het dan ook met mensen tijdens de lessen, ook wat over het geloof. En ook wat zo over de hemelvaart die aanstaande was toen nog. En hij was zijn hele leven lang campingbaas geweest. En hij vertelde, oh ja, hemelvaart, dat was altijd zo'n drukke dag op de camping. Hij was altijd afgeladen, helemaal vol en gereserveerd, net als Pinksteren, dan zat ik helemaal vol. En hij herinnerde zich dat er op een keer, op een hemelvaartsdag, 's avonds om 12 uur, een vrouw met haar dochter nog aankwam. En die was heel Gaarsterland, een heel Zuidwest-Friesland daar, zeg maar, doorgereden om nog een plekje te vinden. En het was niet gelukt en huilend stond ze eigenlijk bij hem aan de poort. En hij kon haar ook geen plek meer bieden, omdat het vol zat. En dat deed hem eigenlijk nog steeds pijn. Dat hij haar toen heeft moeten wegsturen. Nou, ontzettend fijn dat Hemelvaartsdag voor al onze campingbazen in dit land zo'n ontzettende lucratieve dag is. En dat we ook met z'n allen waarschijnlijk lekker van die dag hebben genoten. Ik bedoel, het wordt ook warmer. Het is lente, de lucht wordt blauwer. De zon schijnt. Je gaat er wellicht even op uit met je fiets. Even lekker wandelen of een bank kopen. Maar voor ons christenen is Hemelvaartsdag meer dan dat. En ik dacht, eigenlijk is het wel goed om daar extra aandacht aan te besteden en daarom ook deze zondag erbij te pakken om stil te staan bij wat Hemelvaartsdag eigenlijk is. Nou, ik heb de dienst teruggekeken van afgelopen donderdag van jullie YouTube-kanaal en ik zag dat de broeder Aart van Kruistum van Regenboog Zuid erover heeft gesproken. Hij is in het dagelijks leven uitvaartverzorger, wat prachtig past bij het afscheid nemen wat gebeurde bij Hemelvaart. En hij noemde er ook 4 punten bij. Hij zei Hemelvaart moest gebeuren omdat Jezus nu voortaan overal tegelijk kan zijn. Het moest gebeuren omdat Jezus aan het strijden is in de hemelse gewesten. Het moest gebeuren omdat hij daar nu kan pleiten voor ons. En het moest gebeuren zodat hij nu de stoelen kan klaarzetten voor de dag dat hij terugkomt en wij bij hem mogen zijn. En dat vond ik mooi. Ik heb er ook geen commentaar op, ik heb er alleen een klein stukje aan toe te voegen. Want deze beste broeder Aart gebruikte heel veel bijbelteksten, maar eentje niet. En die wil ik vanmorgen met jullie gaan behandelen. En daar kom ik straks later op terug. Want Hemelvaartsdag, het wordt slecht bekeken. Ik heb ook even gekeken op jullie YouTube-site, het is de slechtst bekeken dienst van het jaar. Nou, bij mij in Sneek is dat niet anders. Weinig mensen keken daarna, ja joh, maar we moeten toch ook nog barbecuen. Dan gaan we niet naar die dienst kijken. Toch vind ik het een belangrijke dienst, een belangrijk moment. Want Hemelvaartsdag, het hoort bij de cultuur van Nederland. Wij hebben met z'n allen een hele dag vrij, betaald. Ja? En die hele dag vrij, waarom hebben we dat? Ik vind dat wij als kerken daar ons hart voor moeten maken en ons best moeten doen om het duidelijk te maken waarom wij dat op prijs stellen, die hemelvaart. De moslimgemeenschap roept steeds harder en luider om ook een vrije betaalde dag te krijgen. En ik dacht, het zou best eens deze hemelvaartsdag kunnen worden die we moeten inruilen voor eventueel het suikerfeest. Maar tot die dag, als de regering dat zou doen, laten wij als kerk in ieder geval optimaal gebruik maken van de christelijke ruimte die ons geboden wordt door de regering. Wat is hemelvaart? Het thema is ook, wat is de aard van hemelvaart? Het rijmt lekker, niet een heel pakkend thema, maar toch, ik vond hem wel aardig. En ik las een meme erover en in die meme stond, hemelvaartsdag is de dag waarop Jezus ging thuiswerken. Nou, vind ik aardig, past ook goed bij deze coronatijd, we moeten allemaal thuiswerken, et cetera. En ik las een verhaal over een meisje en aan haar werd uitgelegd dat op hemelvaartsdag Jezus naar de hemel ging, et cetera. En het meisje dat concludeerde simpel van, oh oké, okay, dus met hemelvaartsdag ging Jezus echt dood. Nou, dat is een beetje te kort door de bocht, nee, lief meisje. Maar ik vond het ook alweer, toch ook alweer een beetje waarheid in zitten. Want op die dag eindigde het feitelijke aanwezigheid van Jezus als mens hier op aarde. Op dat moment konden we hem niet meer aanraken, konden we hem geen vragen meer stellen. En ook zoals zo mooi gezegd werd aan het begin van de dienst, het zou zo fijn zijn als hij hier was geweest en aan alles een einde had gemaakt in de hele situatie in Israël, gewoon duidelijk had gemaakt hoe het allemaal moet, et cetera. En wat zetten er toch ook veel mensen vast in de stramien van dood is dood? In de opleiding, in alles wat ik heb meegemaakt, in de gesprekken, in de boeken die ik heb gelezen, et cetera. Als je kijkt naar vrijzinnige voorgangers, theologen, et cetera. Die zijn zo vast in dat stramien van dood is dood, dat Jezus natuurlijk nooit echt kan zijn opgestaan, zeggen zij. Want dood is dood. En het enige moment waarop Jezus nog leeft, is op het moment dat wij hem herinneren. En dan is het zoals Bram Vermeulen in zijn lied zingt van, dood ben je pas als jij me bent vergeten. Oh ja, hij zegt, huil maar, als ik dood ben, huil maar niet, want dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Nou, mooi lied. Ik heb hem ook in mijn playlist staan. En wonderlijk hoe dat werkt. Ik kom hier de parkeerplaats oprijden en het liedje komt ervoor. En ik wist dat ik hem zou gebruiken in deze preek. Maar dat is natuurlijk veel te weinig als we het hebben over Jezus. Je kunt toch niet zeggen dat Jezus alleen leeft op het moment dat wij aan hem denken. Jezus is, geloven wij christenen, werkelijk opgestaan als mens uit de dood. Ik dacht dat het een vrij simpel thema zou worden. Wat is de ware aard van hemelvaart? Maar ik vond het eigenlijk toch wel een stuk lastiger toen ik er ben ingedoken. Kijk, wij christenen, we willen het lekker simpel hebben. Dus de kerk heeft door de eeuwen heen ook het helemaal goed uitgepoetst hoe we het hele kerkelijk jaar moeten invullen. Dus we hebben eerst Goede Vrijdag, daarvoor hebben we nog Witte Donderdag met avondmaal. Vieren jullie dat ook? Of hebben jullie avondmaal op Goede Vrijdag? Oké. Okay. Nou, in Sneek hebben we, dat is dan weer wat ouderwetser denk ik, Witte Donderdag, vieren we het avondmaal met elkaar. Dan Goede Vrijdag, het lijden en sterven, Stille Zaterdag. Pasen is de opstanding en daarna is het gewoon simpel, joh. Je pakt je rekenmachine plus 40 dagen. Even kijken, waar kom ik dan op een donderdag ergens? Ja, dat is dan hemelvaart. En weer 10 dagen later, dan is het Pinksteren. Dat is 50 dagen na de opstanding. Het wekenfeest was Joods. Dat hebben we nu gewoon Pinksteren gemaakt. Hup, simpel, allemaal klaar. Hebben we geen vragen meer over, zo is het. Nou, als jij als christen echt in die Bijbel gaat duiken en niet altijd maar tevreden bent met alle simpele antwoorden, lijkt ook dat net weer iets te simpel gedacht. Afgelopen week las ik in het Nederlands Dagblad over Arie Swiep. Hij is Nieuwtestamenticus aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hij is gepromoveerd ook op de beide hemelvaartverhalen uit zowel Lucas als Handelingen. Lucas is ook de schrijver van Handelingen, hè? Dus eigenlijk schrijft Lucas 2 keer over de hemelvaart, zowel aan het einde van Lucas als aan het begin van Handelingen, Lucas 24, Handelingen 1. En die zegt, het is eigenlijk net wat rommeliger met die hemelvaart dan wij wellicht zouden denken. Hij zegt, als je een christen in de eerste eeuw zou vragen waar Jezus op dat moment is, dan zullen ze zeggen zonder twijfel aan de rechterhand van God en hij is in de hemel. Maar op de vraag hoe die daar dan precies gekomen is, wordt het wat ingewikkelder. En ik citeer een stuk uit dat artikel. Zwiep zegt, op hemelvaartsdag staat één verhaal centraal dat twee keer verteld wordt. De eerste keer wordt het verteld aan het einde van het Lucas-evangelie, hoofdstuk 24. Dat stuk dat las broeder Aart met jullie afgelopen donderdag. Nou komt mijn stukje. Handelingen, nou niet mijn stuk, het stuk uit de Bijbel, handelingen 1, wat ik vanmorgen met jullie wil gaan lezen. En beide verhalen zijn door Lucas zelf geschreven, maar ze verschillen beide alweer behoorlijk van elkaar. In Lucas 24 gaat Jezus op dezelfde dag dat hij opstaat naar de hemel. Wisten jullie dat? Dus, we hebben de opstanding, de Emmausgangers gaan onderweg. Er gaat iemand met hun meelopen, die vertelt wat is er allemaal aan de hand. Die Emmausgangers die leggen het allemaal uit. Hij breekt het brood met ze en in één keer zien ze het is de Heer zelf. Snel gaan ze terug naar Jeruzalem, praten met hun broeders erover. En terwijl ze in gesprek zijn, is Jezus ineens in hun midden en hij maakt zich aan hun bekend. Hij neemt ze mee naar buiten tot aan Betanië, heft zijn handen op en al zegenend gaat hij naar de hemel. Lucas 24. En dan lezen we handelingen en daar lezen we ineens dat het na 40 dagen was. Dan wordt het allemaal al een beetje rommeliger dan het zo simpel in ons hoofd zat. Daarbij vermeldt alleen handelingen dat die 40 dagen tussen de opstanding en hemelvaart er bestaan. Nergens anders lezen we over die 40 dagen. En zegt Zwiep zelfs niet over een fysieke zichtbare hemelvaart, behalve in Markus 16, vers 19, maar deze slotversen van Markus ontbreken in onze oudste handschriften en zijn waarschijnlijk pas in de tweede eeuw toegevoegd. Nou ben ik benieuwd, hoe spannend wordt het nu hier in de gemeente? Is dit een normale manier van spreken over de Bijbel? Dat je zou kunnen zeggen dat het laatste hoofdstuk van Markus, hoofdstuk 16, daar een deel van pas later is toegevoegd? Of bevind ik me nu op glad ijs? Oké. Het is, zoals Zwiep zegt, waarschijnlijk allemaal wat rommeliger dan we ons hadden voorgesteld. Op zich, in die hemelvaart, dat iemand op een bijzondere manier wordt weggenomen, is niet uniek. Henoch kennen wij natuurlijk uit de Bijbel, die op een dag opgenomen wordt. Mozes wordt door de Heer zelf begraven, hoe mysterieus is dat? En Elia die gaat ook in een stormwind omhoog en laat Elise achter die de geest ontvangt, et cetera. En Zwiep gaat verder in het artikel dan ik eigenlijk zou willen. Hij zegt, Lucas heeft het evangelie in 90 na Christus waarschijnlijk ongeveer geschreven. De tempel was al gevallen, et cetera. En die heeft daar de verhalen gehoord. Hè? Als Lucas de arts is waar Paulus over spreekt, was het geen ooggetuige van het moment zelf van hemelvaart. En die heeft die verhalen die hij hoorde en die in die tijd in omloop waren, volgens een vast tramien waarschijnlijk ook in handelingen geschreven. Hij zei waarschijnlijk waren er verhalen over de profeet Elia, Henoch, Mozes, Ezra, Baruch, etc. Die hetzelfde format hadden van een opname van een berg met die volk, met leerlingen die achterbleven en een belofte van terugkomst. Nou, dat gaat mij te ver. Op het moment dat wij het over Jezus hebben, hoeft het om mij niet allemaal wetenschappelijk verklaarbaar te zijn. Het hoeft voor mij niet allemaal in de kaders te passen van, ja, maar dat kan toch allemaal niet en dan moeten we het eigenlijk anders bedenken, zodat het allemaal wel wetenschappelijk verklaarbaar is. Bij mij mag het, als we het over Jezus hebben, er altijd een stuk mysterie blijven. Want zelfs de grootste dingen in het leven, daar snappen we toch helemaal niks van. Kom op man. Hoe was het voordat jij werd geboren? Hoe kan het dat kinderen worden geboren? Ja, een klein stukje daarvan snap ik. Maar het celdelen en stamcellen, die weten, ik moet een neushaar worden en ik moet een teennagel worden. Dat is toch allemaal een groot mysterie. En de dood, op het moment dat je sterft, wat gebeurt er dan? Je staat er met een open mond bij en het is te groot. De liefde, verklaar het me wetenschappelijk en ik geloof je. Maar de grootste dingen in het leven kunnen we niet wetenschappelijk verklaren. En dan vind ik ook zoiets als hoe Jezus dan precies in die hemel kwam, helemaal niet zo interessant om wetenschappelijk te moeten verklaren. Sterker nog, als ik het wetenschappelijk zou moeten verklaren, zou er iets bij mij afbrokkelen. Want als kind stelde ik het me bijna als een Superman-achtig tafereel voor, dat die leerlingen daar stonden en Jezus, terwijl hij die woorden gesproken heeft, ineens omhoog gaat. Stel je dat eens voor. Als kind dacht ik, oh, hoe bijzonder moet dat zijn geweest, dat Jezus omhoog ging. En dat lees je dan ook, hè, dat die leerlingen nog helemaal omhoog staan te staren naar die hemel, terwijl een wolk hem aan het zicht onttrekt. En dan in één keer staan die twee mannen daar in het wit bij ze. Trouwens, vanmorgen wil ik niet zoveel stilstaan bij het hoe, maar meer bij waar het over ging. Dat is vaak wat het belangrijkste is. Het gaat niet precies om het hoe. Je kunt eindeloos met elkaar in gesprek gaan over de schepping en het hoe. Maar het is belangrijk om waar het over gaat. En dat leren wij en dat lezen we. En Lucas schrijft in zijn versie in hoofdstuk 24 veel korter erover. Maar hier in Handelingen 1 komt de Heer echt aan het woord. En ik begin te lezen vanaf vers 3. Handelingen 1 vanaf vers 3. Na zijn lijden en dood heeft Jezus hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Bewezen staat er trouwens, als je toch weer wetenschappelijk wilt hebben. Jezus heeft hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak met hen over het koninkrijk van God. En toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Want Johannes die doopte met water, maar binnenkort zullen jullie worden gedoopt met de Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in Judea, in Samaria, tot aan het einde van de aarde. En toen hij dat gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. En ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar die hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op diezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg, het is dan Lucas en de arts gedetailleerd, deze berg ligt vlakbij de stad op een sabbatsreisafstand, ongeveer 800 meter. En toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Weer Lucas, gedateerd. Petrus was erbij, Johannes, Jacobus, Andreas, Filippus, Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon, Ijveraar, Judas, de zoon van Jacobus. Wel opmerkelijk, hè, dat Judas er dan niet meer bij is. Trieste constateren dat de 12e leerling dan al gestorven is. En het laatste vers: vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Wat een bijzonder gezelschap is dat geweest. Ik had er graag bij willen zijn hoe die leerlingen daar na die hemelvaart bij elkaar kwamen. En zich vurig en eensgezind wijden aan gebed. Als jullie straks weer gaan opstarten als gemeente. Wat een mooie term is dat. Om vurig en eensgezind je straks te gaan wijden aan gebed. En weer bij elkaar te komen. En het weer op te bouwen hier in de gemeente. Ook mooi trouwens dat zoveel aandacht aan die vrouwen wordt gegeven. Vrouwen komen er altijd slecht vanaf in de Bijbel, hè? Maar hier zijn ze erbij. En ook de moeder van Jezus is er hierbij. En samen zijn ze in gebed. En heel menselijk in het stuk zijn die discipelen weer bezig met: maar komt nu dan bijna dat koninkrijk? Wanneer komt het dan? Alsof ze op een horloge zitten te kijken. Zo van: ja, Jezus, oké, mooi verhaal. Weet je, volgende week vrijdag, ja, dan heb ik nog wel wat ruimte. Kunnen we het dan inplannen, et cetera? En Jezus zegt: jongens, daar gaat het helemaal niet om. Dat is niet jullie zaak. En in plaats daarvan wijst hij op twee zaken. En nu komen we bij wat volgens mij de strekking is van hemelvaart. Hij zegt: ten eerste, wijd je aan gebed. Ga op je knieën. Stel je hart open en maak ruimte, zodat als de Heilige Geest komt, hij ruimte vindt in jouw ziel en je hart. Maar dat is niet het enige. Opdat jij gaat getuigen van mij. En dan staat er zo'n prachtig verhaal bij dat het vanuit Jeruzalem tot Judea, tot Samaria, tot aan de einde der wereld, waar het zoveel dominees ook hebben uitgelegd als van. Het gaat niet alleen om getuigen zijn in je eigen leven, in je eigen zin, maar ook bij je vrienden, ook op het werk, ook bij je familie. Tot aan de uiteinde der wereld zullen jullie getuigen zijn, zegt Jezus. Zie jij ruimte om je open te stellen voor de Heilige Geest? Want Johannes doopte met water, maar nu komt de Heilige Geest. En door die Heilige Geest vinden ze kracht om te getuigen. Velen zeggen tegen mij, Wouter, jongen, ik vind het zo moeilijk om te getuigen. Dan zeg ik, klopt, het is helemaal Bijbels, hoort zo. Maar door de Heilige Geest zul jij kracht ontvangen om te kunnen getuigen. Vurig en eensgezind met elkaar in gebed te gaan, om gevuld te worden. Samen in de aanwezigheid van de Geest te komen. Maar het gaat dus niet alleen om die geest, dat je je als het ware in je boventrek van de ziel terug moet trekken en alleen maar bezig moet zijn met die relatie tussen jou en God. En alleen maar God, ik zoek zo naar u en wilt u maar bij mij zijn. Het is veel breder. De geest komt in jou opdat jij een getuige wordt. En in Johannes 14 vers 2 staat het zo mooi dat Jezus zegt, in het huis van mijn vader zijn veel kamers, zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken. En wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug en dan zal ik jullie met mij meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Als je het mij vraagt, is de grote missie, het grote verhaal van hemelvaart, om een door de geest vervuld getuige van hem te zijn. Dus lieve mensen, vraag aan de Heilige Geest. Het is volgende week pas Pinksteren, maar dat is eigenlijk al heel lang geleden gebeurd. Vraag nu om vervulling door de Heilige Geest. Stel nu je hart al open. Misschien is het afgedwaald door de hele corona. Dat hoor ik ook zoveel. Ik kom niet meer in de gemeente. Het voedt me niet meer. Het raakt me niet meer. Maar nu mag je je hart openstellen voor hem, opdat je een getuige wordt. En ook opdat, als die grote dag komt, dat hij terugkomt zoals hij heen gegaan is. Hij niet zoals die campingbaas aan het begin van mijn verhaal tegen jou moet zeggen, sorry, er is geen plek meer. Amen.